ga mijn hart met jullie delen vanmiddag. Oei. Maak je geen zorgen, want ik weet zelf nog niet waar het over gaat. Nog spannender. Ja, en het meest spannend voor mij deze keer. Ja. Nee, hoe komt dat eigenlijk? Ik kom nog even terug op die rivier. Op die rivier en dat zwemmen. En waarom? Nou, omdat ik daar nog weer aan zat te denken. Toen we net aan het zingen waren. En dat lied van God maakt vrij, God maakt vrij, God maakt vrij. En toen dacht ik, God maakt vrij. Weet je wel? God maakt vrij. Wanneer doet hij dat? Ja, als hij het doet. Maar hij gaat wel vrijmaken. En we hebben zo vaak systemen in ons leven, waarin wij bijna plannen wanneer God dingen in ons leven kan doen. Omdat wij er klaar voor zijn, omdat wij eraan toe zijn, omdat het past in onze agenda. Maar God maakt vrij. Wie wil er vrij zijn? Dat is een open deur. Ik weet het, ik weet het. Maar het is wel heerlijk om even te zeggen, ik wil wel graag vrij zijn. En dat voel je vooral op die momenten dat je helemaal ja, dat niet zo ervaart misschien. En dat hangt helemaal niet af van welk lied je zingt. Want dat liedje God maakt vrij, daarom kwam ik daar ook op. Dat is natuurlijk een oud lied en dat kennen we onderhand wel. Maar hij maakt wel vrij. Onze oude woonplaats. En wij hoorden een interview van haar. Zij was volgens mij bij Hour of Power. Heb je het gehoord? En dat zij zo'n verlangen had om cd's te maken met oude Johan de Heer liederen. En ook nieuwe liedjes, zei ze zo. Maar de manier waarop ze daarover sprak was zo van, want ik wil dat mensen verbonden zijn met God. Ik vat even samen zoals zij dat zei. Weet je wel, en dan denken wij misschien wel eens van, nee, het moet nieuw zijn, het moet spetteren, het moet, weet ik wat, muzikaal kloppen en zo. Maar ik proefde in haar zo het verlangen van, we willen geconnect zijn met God. En dat geconnect zijn met God is ook het verlangen wat je leest wanneer je Ezechiël 47 leest. Ik denk dat is niet zomaar een verhaal van wat wij moeten doen. Of waar je voor kan kiezen of zo. Nee, dat is eigenlijk het hart van God. Dat is het hart van God. Als hij de rivier aan het meten is. En als hij zegt van, stap in die rivier. Stap erin. Hij nodigt uit om in de rivier te komen. En hij wil dat we dicht bij hem zijn. Is dat moeilijk of is dat niet moeilijk? Dat is rete moeilijk bij tijd en wijle. Tenminste, dat vind ik. Ik vind het niet altijd gemakkelijk en misschien vaker niet gemakkelijk dan wel gemakkelijk. Maar de vraag is niet of het gemakkelijk is, dit is het hart van God. Hij wil ons echt in die rivier hebben. Waarom? Omdat hij de bomen wil laten zien. Want er zijn bomen van genezing, er zijn bomen van herstel, er zijn bomen die altijd groen zijn. En hij wil ze laten zien en hij kan ze pas laten zien wanneer we zwemmen. Niet voor die tijd. Dus welk plan wij van tevoren ook maken in ons leven, van het moet zus en het moet zo en het kan alleen maar op die en op die manier. En als ik dit en dat gestudeerd heb, of als het liturgisch zo klopt, hou er maar mee op. Eerst zwemmen, zegt God, en dan kan ik het laten zien. Oftewel, eerst overgaven, want je bent wel losgelaten. Wie heeft er wel eens in een rivier die stroomt gezwommen? Je begint aan deze kant en je komt daaruit als je al aan de overkant komt. Als je er al komt. Dus je bent losgelaten. Je moet het loslaten en overgeven wanneer je ook echt de rivier in durft te gaan. En zeker wanneer die een beetje snel stroomt. Bob Sorge zei in dat boekje, we komen niet bij elkaar omdat we weer een andere voorspelbare samenkomst willen hebben, maar omdat we de rivier van God willen ervaren. Die heb ik wel opgeschreven. Omdat daarom komen we bij elkaar. En ik denk van, dat is toch eens een mooi, ik zou bijna zeggen, stip op de horizon. Als je het elke zondag al beleeft hier, halleluja, gefeliciteerd. En als je het nog niet elke zondag beleeft, dan is dat het hart van God. Hij wil dat we niet een voorspelbare samenkomst hebben. Jaap heeft liedjes voorbereid. Maar hij wil dat we in dat zingen op het punt komen dat we de ontmoeting met God hebben. Zo is en de eenvoud van de dingen is vaak het moeilijkste om het te doen. Je kunt een preek voorbereiden. En je kunt hem helemaal netjes opzetten. Precies zoals het hoort. Met een kop en een staart en een lichaam ertussenin. Maar heb je dan ook het hart van God geraakt? Ik twijfel daar, als ik voor mezelf spreek, best wel vaak aan. Als ik heel eerlijk ben. Wil ik het? Ja. Ik wil het dol graag. Ik zou eigenlijk niet liever willen. Zullen we daarin oefenen met elkaar? Gewoon het hart van God te gaan zoeken. Dat is een kwestie van uitstappen. En uitstappen mag je doen. En dat vindt God ook niet erg. God vindt het heel fijn zelfs wanneer we oefenen. Wanneer we ons over gaan leren, gaan te over te geven aan hem. Ja, beste Thomas, wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Doen we dat wel eens? Echt uitstappen? Het onbekende in? Gewoon beginnen te praten, niet weten welke kant het op gaat? Ik had een preek voorbereid voor vandaag. Ik wist het 3 weken geleden al, voor vandaag. En het was toch alsof God tegen me zei, niet vandaag. Niet vandaag. Toen dacht ik, ja, waarom wel? Hè? En nou, waarom moet het nou anders? Waarom moet het nou anders? Lieve mensen, wij zijn een gemeente die willen leunen en steunen op wat de Geest in ons zegt. En dat geldt ook voor mij. Vind ik dat makkelijk? Nee, ik ga het nog 10 keer zeggen, denk ik, vanmiddag. Maar dat is wel wat hij wil. Dus niet vanmiddag, dus misschien wordt het een wat onsamenhangend verhaal. Ik deel mijn hart. Maar het was alsof hij dat zei. Van niet voor vandaag. Vandaag misschien wat anders. Ik ga daar zo nog wat over zeggen. Maar eerst even, wanneer ben ik uitgestapt? Nou, gisteren. Gisteren ben ik uitgestapt. Ik had een mooi... Mag ik even mijn tas... Ga ik even laten zien. Gisteren had ik een bijzondere dag. Ik ben gisteren weg geweest met mijn dochter. Ja, niet Tineke, maar Mienke. Ik heb mijn vaderdag cadeautje ingewisseld gisteren. Toen het vaderdag was, toen kreeg ik van Mienke, de meeste van jullie kennen Mienke wel, een aantal misschien niet, woont in Bergshoek, is onze middelste van de 3 kinderen. En ik kreeg van onze kinderen een dagje wat georganiseerd was door Be You Together. B-U Together. Be You Together. Wat is Be You Together? Be You Together is een stichting van jonge, ja, inmiddels dames. Maar toen ze 7 jaar geleden begonnen, was zij 23 jaar. En die richtte toen een stichting op om er te zijn voor jonge mensen. En om daar dingen voor te organiseren. Mienke en ook Tineke, jullie hebben 4 jaar geleden een soort cursus bij Marije, heette ze geloof ik, Marije, gevolgd. En ze had 7 jaar geleden, vertelde ze gisteren al, op haar hart om iets te organiseren voor jonge meiden en hun vader. Hoe geweldig is dat? En dat is gebeurd. En je mocht meedoen tot je 30ste. Nou, dat trof ik en Mienke ook, want Mienke wordt 30 in november. En zo zijn wij gisteren op stap geweest. Ik doe dit omdat dit kaartjes waren die we meekregen. En we kregen wat bemoedigende spreekbeurten onderweg. En ons werd verteld over communicatie. Ons werd verteld over gedrag. Ons werd verteld over... we kregen opdrachten mee om samen te praten over ons geloof. En ik heb met Mienke gewandeld aan het strand van Hoek van Holland. Van 1 uur tot ongeveer 6 uur. Nou ja, wandelen op het laatst niet meer zo hard. Dat was strompelen voor deze opa natuurlijk. Maar we hebben veel gepraat. En ik had haar onverdeelde aandacht. En zij had mijn onverdeelde aandacht. En we hebben echt helemaal, er was geen ruis. We liepen samen, hoewel er een mannetje of 60 was. Vaders met hun dochters. Overigens ook vaders met hun zonen. Allemaal mannen van mijn leeftijd ongeveer. Maar daar liepen ook wat jongere vaders met prachtige jonge dames van 18 jaar. We hebben er later nog eentje ontmoet aan de etenstafel. Want we sloten af met een heerlijke barbecue aan het strand van Hoek van Holland. Hoe geweldig was dat. Maar je loopt wel met je eigen dochter. Aan het einde van de dag, toen was de laatste opdracht was op de pier daar bij Hoek van Holland. En de opdracht was heel simpel. kijk de pier op. En dat is een heel eind voor degene die wel eens in Hoek van Holland geweest zijn. Dat ding is verrekte lang. En zeker al als je van die moeie stalbenen hebt, dan die is lang. Maar de opdracht was eenvoudig. Jullie hebben zo'n goede dag gehad. Loop samen de pier op en praat met elkaar. Zeg die dingen die je nog een keer wil zeggen en zegen elkaar. En bid voor elkaar. Ik denk, wow. Heer, wat nu? Zo'n moment is echt zo'n moment dat je voelt van dit doet ertoe. Dit doet er toe voor mij, papa, maar het doet er ook toe voor Mienke. Ik weet dat gewoon. Want vader en kind, dat mist niet, hè? Dat is iets speciaals. Dus wij liepen de pier op en zeggen, joh, wat moeten we zeggen tegen elkaar? Ze pakte mijn arm en ze begon te praten. Pap, mag ik voor je bidden? Ja, natuurlijk, meid. En ze bad voor me. Toen dacht ik, zo, dat moet ik zo meteen ook doen. Heer, wat gaat u mij nou vertellen voor mijn dochter? Mijn dochter, en ik weet het, want als je met je kinderen bidt, en jullie herkennen het, dan doet het ertoe. Dan wil je niet de verkeerde dingen zeggen. Dus ik zei, Heer, u moet het maar doen. Dat is springen in het diepe. In alle eenvoud, zo moeilijk is dat dan ook weer niet. Dus ik zeg, Heer. En ik ben gewoon gaan praten. En toen ik klaar was met praten en bidden, ach, ze was aan het huilen en... Het was raak. En ik had ook dingen gezegd, begreep ik later, had ik helemaal niet zo in de gaten, die voor haar heel speciaal waren. Een bevestiging, een uitnodiging, een bemoediging. En zo, denk ik, is het christenleven. Soms springen in het diepe. Gewoon en zeggen, Heer, u moet dat maar doen. Ik had ook een heel mooi gebed kunnen bidden. Nou, ik denk niet dat het zo mooi was. Ik denk gewoon dat ik het was. Maar vooral God ook door mij heen. God wil dat we niet voorspelbaar zijn, maar dat we in zijn rivier komen. En dat is het. En dat mag met oude dingen, dat mag met nieuwe dingen, dat mag. Het maakt me eigenlijk niet uit als we maar het verlangen hebben om dat te doen. Dick had het vorige week over die generaties. En het viel me opnieuw zo op dat hij dat hele werk van God door generaties heen plaatste in de context van die generatie. Van wat doe je nou als ouder voor je kinderen als je kinderen hebt? Of als kinderen voor jouw kinderen wanneer je kinderen weer hebt? Dat was ook een van de vragen die hierop staat. Op een van die kaartjes. Van wat zou je willen, papa, dat ze later van je zeggen als je er niet meer bent? Ik dacht, wauw. Mijn goedheid. Wat zou ik willen dat ze van mij gaan zeggen als ik er niet meer ben? Wil ik daar al wel over nadenken? Wil je daarover nadenken? Ja, daar wil je graag over nadenken. Ik wil daar graag over. Ik denk daarover na. Ik ben daar... Eerlijk gezegd best wel zo af en toe mee bezig. Waarom? Omdat ik nu, de manier waarop ik nu leef, bepaalt wat mijn kinderen, en er hoort alles wat aangetrouwd is, en mijn kleinkinderen. En misschien, wie weet, later nog een keer hun kinderen gaan zeggen over mij. En dat geldt voor ons allemaal. En ik dacht van, ja, dat is het. God... mijn kinderen zullen het weten dat ik zo af en toe wel zeg, God is niet de God van het individu, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. God houdt van generaties. Ik ben de eerste van 7 kinderen, toevallig ook de oudste, die in ons gezin expliciet, ik kwam tot geloof. En dat was bijzonder. En het was zelfs in de grote familie een soort ongebruikelijk wat er gebeurde bij ons in het gezin. Van 7 kinderen en mijn vader uit een nestje van 12 en mijn moeder uit een nestje van 12. En daar kwam ik en ik stond te springen en te stuiteren in de familie en ze dachten dat ik gek geworden was. Ik dacht dat zij het waren, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb gemerkt één ding. Ik kwam tot geloof. En het was op enig moment zo, wij woonden, mijn ouders nog, aan een dijk. Oude Hollandse Waterlinie, aan die dijk. En daar ligt zo'n stoep, zo'n dam. En het is gebeurd. Het is gebeurd als Nella en ik naar beneden kwamen op zondagavond. Want we gingen altijd koffie drinken aan de dijk, zo noemden we dat. Dan gingen we koffie drinken, dan gingen wij naar beneden, ging de rest omhoog. Dan heb je hem weer. Heb je hem weer. Wegwezen hier. Weet je wel, weten we wel weer wat over gaat. Willen we het vandaag niet over hebben. Ik dacht van ja, waarom gaan ze weg? Ik had het niet in de gaten. Ik had het echt niet in de gaten. Ik was alleen maar enthousiast. Maar dat is echt gebeurd. Wat er ook gebeurde daarna, 7 van de 7 kinderen zijn tot geloof gekomen of geloven. Bewust. 7 van de 7 kinderen zijn actief ergens op het kerkelijk erf. Sommigen in de evangelische gemeente, anderen in de kerk, dat maakt allemaal niks uit. Maar ze zijn wel tot geloof. Waarom? God is de God van een generatie. Ik heb gezien, onze kinderen, ja sorry jongens, ik heb het een beetje over jullie vanmiddag. Die hebben gelovige partners gekregen. En hun kinderen zingen liedjes zoals jullie kinderen, Jaap en Renske, hebben gehoord. Weet je wel, ze houden van de Heer. Ze bidden, hoe jong en klein ze ook zijn. En wat ik wil is dat als ik later er niet meer ben, dat ze zullen zeggen van, zo herinner ik me opa en oma. En vul ook vooral je eigen naam in, zo wil je herinnerd worden. Welke erfenis laat je na? Veel geld of iets van God? En ons hart moet zijn gericht op God. Dat is wat ik, spring in de rivier. De rivier van God kronkelt soms. Want dat is wat een rivier doet. Wij halen die meanders eruit. We willen soms een rechte weg. Weet je dat? Ken je dat? Weet je wel, dat is allemaal veel te kronkel. Ik wil die kronkels niet in mijn leven. Ik wil die ellende niet in mijn leven. Ik wil die strijd niet in mijn leven. Dus ik snijd de rivier af, de kortshut. Nou vergeet het maar. Die rivier van God kronkelt. Op plekken ondiep, op andere plekken diep. Op andere plekken zo diep dat je niet meer kan staan. Maar gooi je erin en laat je maar meedrijven door die meanders heen. Dat is wat God wil. Zo. Kom maar. Slokje water. We zitten in de stek. En al meer als een half jaar. Dat is een hele onderneming waar we in zitten als gemeente. Hè, we wilden een nieuw gebouw. En we zijn een ander gebouw. Ja, dankjewel. Een ander gebouw. Ja, het is niet nieuw. Het fundament, dat stond er al. En ik herinner me hoe we geworsteld hebben met elkaar toen we... Toen we het besluit aan het nemen waren om te gaan verbouwen. En ik herinner me nog de vragen die ook vanuit de gemeente kwamen van, heeft God nou gesproken, ja of nee? Is het plan van God geweest? Ik herinner me de gemeenteavond nog helemaal, ik heb hem nog echt scherp bij wijze van spreken op het netvlies van, is dit nou wat God wil, ja of nee? En toen die vraag kwam, toen hebben wij daar echt, ik weet nog dat wij als oudste daar ook zo over nagedacht hebben van, het is wel even een vraag, weet je wel. Het is wel even iets niet dat je kan zeggen ja hoor of nee hoor. Je moet het weten. Je moet weten dat je weet dat je weet dat je weet. En dat is soms echt een worsteling. We zijn zo ver gekomen dat we hebben gezegd vol vertrouwen en vol goede moeten we gaan het doen. Iedereen was enthousiast. En we zijn begonnen. We zijn begonnen aan een grote klus. En het is echt een grote klus. En als je bezig bent, heb je pas in de gaten hoe groot die klus is. En we hebben, hoe zal ik het even netjes zeggen, ik denk dat we het geloof van de Rabobank hebben gehad. Oftewel, we hebben gewoon gekeken naar van hoeveel geld kunnen we lenen, hoeveel geld krijgen we. En we springen niet verder dan... misschien wel dan God ons heeft aangegeven. Dat betekende dat we een bepaald bedrag kregen, maar dat er ook betekende dat we heel veel zelfwerk moesten doen. Heel veel. Degene die regelmatig klussen, die weten dat het heel erg veel is. En er wordt ook heel erg veel gedaan. En aan het begin ben je erg enthousiast. We hebben gesloopt alsof ons leven ervan afhing. En we zijn begonnen te bouwen alsof ons leven ervan afhing. En ergens, ik loop al een heel poosje te denken aan, en daar wil ik het over hebben, over aan Nehemia. En Nehemia, jullie kennen ongetwijfeld het verhaal van Nehemia. Een aantal mensen weten dat ik een liefhebber ben van Nehemia. Maar het verhaal van de bouw van de muur. En ik weet, wij zijn niet een muur aan het bouwen. Ik weet, we zijn een kerk aan het herbouwen, aan het opnieuw opbouwen. Maar Nehemia leert ons wel een aantal dingen. En voor sommigen is dit misschien iets dat je zegt, ik herken dat niet zo. Anderen zullen zich misschien wel herkennen. Ik vertel iets over die muur. Geen nieuwe dingen. Ze staan overigens al heel lang in de Bijbel. Ik wil het vooral hebben over wat er gebeurt als je halverwege de muur bent. Wat er dan gaat gebeuren. Kijk, Nehemia die was aan het bouwen, of die ging die muur bouwen. En die deed eerst een verkenning. En vervolgens maakten die mensen enthousiast. En toen gingen ze er met z'n allen tegenaan. En die eerste tijd is dat ook heel erg goed gegaan. En overal werden op die muur mensen neergezet. Precies op het plekje waar ze het best functioneerden. En die bouwden muren en poorten en sluitbalken en grendels. En het gebeurde allemaal fantastisch. En dan komen we in hoofdstuk 4 aan. En dan zie je dat ze de muur tot hun halve hoogte hadden herbouwd. En op dat punt van dat die muur halverwege, half hoog is, komt ook de ellende. En die muur, die halve muur, die staat een soort van symbool voor veel dingen in ons leven. Niet alleen voor het bouwen van zo'n kerk. Maar dat mag van mij, dat kan ook zijn voor als jij een werk voor God aan het doen bent. Als je gevraagd bent om leiding te geven aan een groep. Als je een nieuwe baan krijgt. Als je, bedenk het maar, dat we komen allemaal in ons leven, hebben we projecten, noem ik het maar, hè, die een looptijd hebben van hier tot daar en halverwege komt de ontmoediging. Dan komen er problemen en dan is het goed om te weten wat je tegen kunt komen. Misschien is niet alles van toepassing, maar sommige dingen wel. Maar ontmoediging is zo niet opbouwend, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het ook niet. Nehemia 4 vers 10. Ik pak zo één dingetje. Zegt Juda, zegt daar, de kracht van de lastdragers schiet tekort. En er is veel puin. Als jullie kijken naar het boek van Nehemia, dan weten we dat toen ze begonnen te bouwen, toen waren er al mensen die zeiden van, moet je niet doen. Dat is helemaal niet goed. Het foute boel, Sanballat was er zo eentje. Sanballat en Tobia, dat zijn de eerste twee die we tegenkomen in Nehemia. En hun naam wordt genoemd in 2 vers 10. En wat doen ze? Die nemen het hun zeer kwalijk, staat er, dat ze die muur gingen herbouwen. Er zijn mensen die willen niet dat je iets voor God doet. Er zijn mensen die willen niet dat je slaagt in het leven. Dat je vrucht draagt in jouw bediening, in jouw werk. En dat werk en kerk maakt me allemaal niet uit. Als je het voor God doet, is het allemaal hetzelfde. En die willen dat niet. En zij namen het Nehemia zeer kwalijk. Wat je ziet in hoofdstuk 2 vers 19, is dat ze toch begonnen zijn te werken. En dan komen Sanballat, Tobia en Gesem. Hé, nou zijn ze niet meer met z'n tweeën, nou zijn ze met z'n drieën. Hoe verder in het werk we komen, hoe groter de aanval werd toen ze de muur aan het herbouwen waren. Bovendien bespotten ze hen niet alleen, nee, ze maakten hen zelfs belachelijk. En hier zien we voor de eerste keer ook een reactie van Nehemia, namelijk, hij gaat bidden. Dat zagen we bij het eerste nog niet letterlijk, maar bij het tweede wel. Hij bidt tot God. En dat principe, dat komen we veel keer tegen in Nehemia. Elke keer weer zegt Nehemia, Heer, sterk onze handen. Wilt u het onrecht bestraffen? Heer, wilt u het doen? Heer, Heer, Heer. Ik denk dat hij wist hoe in de rivier te springen. Ik denk dat Nehemia wist hoe dat zijn connectie met God van groot belang was. Heel belangrijk. Ook om de focus te houden op datgene wat God in zijn hart gegeven had, namelijk bouw een muur. Bouw een muur. En we gaan straks zien dat dat heel ver kan gaan. Want in 4, hoofdstuk 4, 4 vers 7, daar zien we dat het nog verder gaat. Daar komen Sambala, Tobia, de Arabieren en de inwoners van Asdod. Hallo, nou is het met gemak een klein legertje geworden. Die ontstaken in hevige woede. Ze spanden samen en ze probeerden verwarring te stichten. Herken je dat? Dan krijg je roddel en achterklap. En dan kan ik met jou praten, En overal ben je dan een klein vuurtje aan het opstoken. Waarom? Om het werk eronder te krijgen. Die muur die mocht niet herbouwd worden. Waarom niet? Omdat men wist dat als die muur er is, dan leven ze onder de bescherming van God. Een muur is, je weet wat de functie van een muur is in een stad. Om het goede binnen te houden en het kwade buiten te houden. Daarom bouw je een muur. En dat wil de boze niet. Dat wil die helemaal niet hebben. Dit tot nu toe zijn allemaal punten, allemaal tegenstand, maar wel tegenstand van buitenaf. Het zijn allemaal mensen die niet van het eigen volk waren. En die zagen het helemaal niet meer zitten en die mopperden. En je kon het ook wel herkennen, ja, want ze waren niet echt betrokken. Maar als ze halverwege de muur zijn, dan komt Juda. En Juda was van het eigen volk. En Juda die zegt van, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin. We zijn niet in staat om te herbouwen. Als je eigen mensen gaan zeggen van, kijk nou eens met je eigen ogen hiernaar, man. Je ziet toch dat dit te veel is. Gebruik je gewone gezonde boerenverstand. Het is te veel. Je krijgt het niet af. Ik heb maar 2 handen, meer kan ik niet doen. Hoe logisch kan het zijn? Dan kan het zijn dat je op het punt komt te zeggen van ja, dit is wel heel erg logisch, ja. Zou mijn plan dan toch niet goed geweest zijn? Zou Nehemia gedacht hebben, zou ik het dan toch bij het verkeerde eind gehad hebben? Zou ik dan wel echt geroepen zijn om die muur te herbouwen? En vers 14 lees ik even. Daar staat, ik Nehemia, zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen, dat zijn die tegenstanders. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heer en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Ik heb 2 streepjes gezet onder ontzagwekkende Heer. De focus trekt hij de andere kant op. Je kunt gefocust zijn op het puin. Ja, daar ligt een berg puin. Dat lag daar ook. Er was veel puin in die. Hoe lang waren ze niet geweest in Jeruzalem? Die muren waren afgebrokkeld. Die waren niet onderhouden. Het was een grote bende. Het was een puinzooi. Er is te veel puin. En als je focus op het puin is, dan word je er ontzettend moe van. En wat Nehemia doet, is die zegt niet van, valt wel mee met dat puin. Valt wel, het is, je kunt het wel, hé jongen, ai, je kunt het wel. Nee, die trekt de aandacht naar onze ontzagwekkende Heer. Ja, nou wordt het echt vertrouwen, hè. Daar zat al geen lijn in. Maar nou is het helemaal een ramp. Dat is helemaal door elkaar gehussemust als papier op de straat ligt. En waar was ik gebleven? Ja, hij richt de aandacht weer op de ontzagwekkende Heer. De focus op waar hij toe geroepen was. En dat is ontzettend belangrijk. Is hij daarmee doof voor wat er gebeurt? Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Want er gebeurt ook binnen dat binnen die stad. Je zou voor aardigheid je het verhaal nog eens een keer door kunnen lezen. Er gebeurt ook binnen die stad en binnen dat hele project van bouwen gebeuren dingen die niet kloppen. Weet je, er was corruptie. Mensen werden als slaaf bijna verkocht. Mensen hadden geen geld meer, die hadden bijna geen eten meer, moesten wel bouwen. Daar klopten dingen echt niet. En Nehemia was daar niet doof voor. Integendeel, op het moment dat hij dat te weten komt, lees maar even hoofdstuk 5, dan is hij woedend. Dan is hij woedend. En, toen Nehemia woedend werd, toen dacht hij, nou moet ik even mijn mond houden. Daar staat er ook, hij ging bij zichzelf te raden. Hij dacht bij zichzelf na en vervolgens zet hij de dingen recht. En als hij het recht zet, richt hij het opnieuw op God. Die focus is op, ik maak maar elke keer dat bruggetje weer, de focus is op de rivier, mensen. De focus is op God. En ik had ergens zo'n tekst opgeschreven, ik kan hem zo, misschien niet zo gauw vinden, maar waarin Paulus in Efeze oproept om één te zijn. En dan heeft hij het over een eenheid in de geest. Ken je die tekst? Weet je wel, we zijn geroepen om één te zijn in de geest. Dat is eigenlijk wat Nehemia ook doet. Elke keer weer richten op God. Hier zien we de weerstand van buiten naar binnen komen. Het wordt nog veel gekker. Ik ga niet alle voorbeelden noemen, maar als je iets verder leest in Nehemia, dan zie je dat er zelfs subtiele verzoeken komen van, hey Nehemia, kom met ons in de tempel, dan gaan we het erover hebben. Dat bleken valse profeten te zijn, die ingehuurd waren door de tegenstander, maar het klonk geweldig natuurlijk. Hey, zullen we in de kerk het erover hebben? We dienen toch hetzelfde doel, man. Wij zijn net als jij, we willen hetzelfde. Het was bedoeld om de aandacht af te trekken van het bouwen van de muur. Lees het maar na, hoofdstuk vers vanaf vers 1. Er worden brieven geschreven, uit naam van alle volken nota bene. Er worden brieven geschreven en stop er maar mee, enzovoorts, enzovoorts. Misschien heb je in je leven wel eens het idee dat je er alleen voor staat. Misschien denk je ook wel eens een keer van, heb ik nou echt Gods stem goed verstaan? Misschien denk je ook wel eens een keer van, is dit nou gewone tegenstand? Is dit geestelijke strijd? Is dit bovennatuurlijke tegenstand? Overkomt het me maar gewoon? Ik weet niet zo goed hoe ik er weerstand aan moet bieden. Moet ik gewoon doen? Zetten wij ook vaak tegenover geestelijk, gewoon en geestelijk. Weet je wel, alsof dat twee verschillende dingen zijn. Nee. En misschien voel je dat wel eens. En Heer, hoe moet ik nu verder? En Nehemia leert ons om elke keer weer terug te gaan naar God. Als je het boek Nehemia leest, lees je prachtige gebeden. Fantastische gebeden. Echt van, je denkt, wauw. Waarin hij plaatsvervangend schuldbeleid, waarin hij plaatsvervangend oproepen doet, of op mensen oproept om samen te doen, waarin hij in stilte bidt. Het mooiste gebed, het kortste gebed leren we van hem. Help! Toen bad ik tot mijn God. Terwijl hij aan het praten is met mensen, kom je een paar keer tegen in het boek, neem je help, denk ik dan bij mezelf. Niet hardop, maar dat zal hij van binnen geroepen. Help hier. Als hij het even niet meer weet hoe het verder moet. En misschien herken je dat. Dat je niet meer weet hoe het verder moet. En dan denk ik van Nehemia is een boek wat ons leert dat geen project zonder strijd tot stand komt. Als je denkt dat dat zo is, nou, dan wil ik graag met je op vakantie. Dan heb ik nog wat te leren. Dan heb ik nog veel te leren. Ik geloof dat er strijd is in een mensenleven. En hoe die strijd eruit ziet, ach, dat kan voor jou en voor mij verschillen. Ik geloof dat ik het vorige week, of ik weet niet eens meer wanneer, al een keer gezegd heb dat wij regelmatig het dagboekje lezen, of bijna elke dag wel, van Joyce Meyer. We hadden het er met iemand over, volgens mij. Het dagboekje lezen van Joyce Meyer, dat krijg je dan binnen via de mail. En zij deelde een stukje uit Romeinen 8 vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Er is strijd. Er is lijden. Maar strijd en lijden is niet iets wat je zo gauw mogelijk aan de kant moet schuiven in je leven. Want dan gaat het namelijk weer terugkomen. Strijd en lijden is iets wat ons dichter bij God gaat brengen. Het helpt ons. Het staat in de context van strijd en lijden en de heerlijkheid. Strijd brengt ons op een volgend niveau in ons leven. In ons geloofsleven, in onze wandel met God. Dat is waar strijd ons gaat brengen. En als je eraan, ik zou bijna zeggen, aan overgeeft, dat is iets anders dan dat je het fijn moet vinden. Want strijd is niet fijn. En lijden is niet fijn. Maar ons in die strijd richten op God brengt ons wel op een ander punt. En God is zo ongelooflijk lief, dat als we zeggen nee, dan zegt hij, dat is goed, dan doe ik het over een poosje nog een keer. Het hoeft niet nu, mag later ook. Maar hij wil ons zo graag dichter bij hem hebben. Het is eigenlijk het PEP-principe. Problems are essential for progress. Ken je dat? Dus problemen zijn nodig, wil je vooruitgang boeken in je geloofsleven. PEP-principe. En verdrukking, beproeving, lijden hoort bij het normale christelijke leven, heb ik hier opgeschreven. En we moeten leren zien in hem, want hij staat ons daarin wel bij. En dat is ook wel weer tegelijk de bemoediging. Dat is ook de belofte die we mee mogen nemen uit de Bijbel, uit ons woord. Jezus zegt in Johannes 16 vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En, lieve mensen, je hoeft geen 57 te zijn om met deze dingen geconfronteerd te worden. Je mag ook 7 zijn. Alleen dan is dit principe soms zo lastig uit te leggen. Daar moet je papa en mama voor zijn. Om dat aan je kinderen uit te kunnen leggen. Hoe dat werkt als dingen niet lukken in het jonge kinderleven. Of als je tiener bent, dan is dat principe er ook gewoon. Dan kom je daar ook mee in aanraking. En het is ons doel dat als God de God van de generaties is, om als papa, mama, als ouder onze kinderen te helpen en naast ze te staan en ze mee te nemen door die tijd van verdrukking en beproeving en ellende heen. En ik weet uit mijn jonge jaren nog heel erg goed dat dat een tijd was van verdrukking en beproeving. En er is veel te veel misgegaan in mijn jonge leven, kan ik je melden. Veel te veel. Veel te veel. Maar dat is voor een andere preek nog een keer misschien. Nou, dat zal wel een 1-op-1 gesprekje worden, want daar praat ik niet zo graag over. Maar het is wel zo. En dan moet je er als papa en mama wel zijn, zoals Dick vorige week ook vertelde. Je hoeft niet oud te zijn. Het is voor jong en oud. Het is een principe voor alle leeftijden. Je komt het overal tegen. Zullen we maar in de rivier proberen te springen? En ons leven over gaan geven aan God. En dan gaat hij ons ook bomen van genezing laten zien. Ik wil bidden. Trouwe Vader, leid u ons leven maar. U heeft ons gemaakt uniek, speciaal, bijzonder, met een heel eigen levensweg voor ogen. Ik denk, Heer, dat u in de eeuwigheid hiervoor al iets uitgestippeld heeft voor het leven van ons allemaal. Voor jong en oud, voor klein en groot, voor man en vrouw. En uw plannen waren goed. We hebben er soms een rommeltje van gemaakt. En we komen dingen in ons leven tegen die we ook niet herkennen als strijd. Of waarin we soms vergeten ook om ons te focussen of te richten op u. En we zouden het wel moeten doen. Vergeef ons, Heer. Vergeef ons, Heer, dat we de focus misschien zo te vaak op het menselijke hebben. En we zouden naar u moeten kijken. We zouden ons restloos in uw armen moeten gooien. Heer, want u zorgt voor ons. U geeft belofte, Vader, van groen gras en stille wateren. Zelfs als je door een dal van diepe duisternis gaat. Zelfs dan is er groen gras. Het is er. Alleen in die diepe duisternis zie je het vaak niet. In de diepe duisternis ben je soms zo gericht op een andere wereld. Als je in donkerheid loopt, dan, overigens als het donker is, dan zijn kleuren sowieso moeilijk te herkennen. Maar er is groen gras en er zijn stille wateren. Heer, help ons. Leid ons, Heer, naar die plekken waar u bent. En ga met ons mee, Heer. En breng ons daar, alstublieft, alstublieft, alstublieft. Vader, leer ons als gemeente ook. Gewoon iets zoals we hier zitten, Heer, om achter u aan te gaan. Gewoon achter u aan. Ooit zo'n boekje gelezen, Achter God aan, Tommy Tenney. Achter God aan. God Jesus. Dat is wat we willen worden, Heer. We rennen achter u aan. Waarom? U bent onze hoop. U bent onze verwachting. U bent ons enige houvast. U, Heer, ga ons voor. Leid ons, Heer, op uw weg. Alstublieft, Heer. Vader, en misschien is het zo dat we vanmiddag denken van ja, maar je moest eens weten. Je moest eens weten. Ik denk, Heer, u weet het. U weet het, Heer. U kent ons zitten en ons gaan. U bent betrokken bij alles wat we doen. Heer, en u bent ook de wachtende Vader. Heer, en daarom willen we, Heer, zo willen we ook, wanneer het nodig is, Heer, net als die verloren zoon, maar weer op u afrennen, ons in uw armen gooien. Zeggen, Heer, Vader, Papa, hier ben ik weer. Hier ben ik weer. Waarom? Ik weet dat ik bij u moet zijn. Leid ons zo, Heer. Leid ons zo. Amen.